En zo komen we bij Genesis 27. En wij slaan dus een jaartje of 37 over. Als ik het goed heb uitgerekend tenminste. Want in het vorige vers, vorige twee versen, is Esau 40 jaar oud en trouwt. Jacob was toen net zo oud, want zij waren tweelingen, dan wel één tweeling of iets dergelijks. En hier zijn we bij als Isaac oud geworden was, dat is vers 27, en zijn ogen donker geworden waren en in dit zien kon enzovoorts, dan is hij, ik heb gewoon weer de jaartallen niet bij me, maar dan is hij 137. En volgens mij wordt hij nog 180. Dus dan heeft hij nog lang in het donker op een bankje gezeten te wachten tot het wildbraad voorbij kwam. Of zoiets. Ik kan me er niks bij voorstellen. Ik weet niet of je die jaartallen te bel daar hebt. Maar dat betekent dat Jacob hier dus 77 is. Want die was geboren toen Isaac 60 was. Dan wordt het toch tijd dat die jonge man eens een keer aan de vrouw komt. Maar zover is hij nog niet. Er moet eerst nog wat gebeuren. Ja. Soms denk ik, Jacob was weinig ondernemend. Hoewel later is hij toch, ik weet niet. Hij is toch bezig in deze geschiedenis ook. Maar soms denk ik, hij was weinig ondernemend. Heeft hij waarschijnlijk van zijn vader geërfd. Maar toen maar. Het geschiedde als Isaac oud geworden was en zijn ogen donker geworden waren en hij niet zien kon. Dan is hij dus inderdaad nog heel lang blind geweest. Toen riep hij, Isaac is overleden in het jaar voordat Jozef koning werd, onderkoning werd in Egypte. Daar ben je toch echt een heel eind verder, hè? Ja. Maar goed, toen riep hij Esau, zijn grootste zoon, want die beide zonen, die heette hier de grootste en de kleinste. Men zegt, het kan op afmeting slaan, maar we weten allemaal waar het op slaat, namelijk op leeftijd in dit geval. En hoeveel leeftijdsverschil zit er tussen de beide leden, de twee leden van één tweeling of zoiets. Maar ja, dan worden dus ook de grootste en de kleinste in de hiërarchie. Dat kan ook nog. Maar er staat dan, hij riep zijn grootste zoon en zei tot hem, mijn zoon. En hij zeide tot hem, zie, ik ben hier, hier ben ik. Dat is gewoon present, riep je, present. Aanwezig. En je weet nou hoe het verhaal verder gaat, daar hoef je niet zoveel hoef je het hoofdstuk er niet voor gelezen te hebben, denk ik altijd. Daar sprak ik voortvarend natuurlijk. Want je weet waar het al die hoofdstukken hiervoor over gaat. Over eerst geboorterecht. Wie wordt tot zoon, tot erfgenaam gesteld? Nou ja, en we hebben hiervoor al gelezen over Esau die om in spijzen zijn eerst geboorterecht weggaf. Met de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 12 natuurlijk. Maar zoals beschreven hier in Genesis 25. Dus die zijn al, hebben onderling al iets geregeld dat er wat verwisseld zou worden. En nu wordt uitdrukkelijk Isaac oud, want zo staat het er. En dan roept hij zijn grootste zoon en zegt tot hem, mijn zoon. En dan weet je dat er wat problemen van komen. Toch? Ja. Dat het weer gaat om dat onderdeel. Dat roep ik ook altijd trouwens bij Genesis 37. Dat begint ongeveer met Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren. En dan weet je het al. Toch? Dan weet je, oh, dat gaat de eerstgeborene worden. Die krijgt het eerstgeboorterecht. En daar gaat dan ook een heel verhaal aan vooraf. Voordat het zover is, voordat je pak een beetje in hoofdstuk 48 bent. En heel wat jaren gaan er dan ook voorbij. En zoiets heb je hier dus ook. Hè. Het is in ieder geval meer dan 37 jaar geleden. Nee, ja dat die kwestie van het eerstgeboorterecht tussen die twee broers speelde. Dus het was al uit een lang verleden. Maar goed. Mijn zoon. En hij zei tot hem, zie, hier ben ik. Bedenk dat de man al 37 jaar getrouwd was. Sinds 26 vers 34. Maar hij woonde dus kennelijk toch in de buurt van zijn vader. En moeder. En hij wordt geroepen. En hij zei, Isaac zei, zie nu, ik ben oud geworden en weet de dag mijns doods niet. Nu dan, neem toch uw gereedschap. Dat is netjes vertaald, gereedschap. Bij andere gelegenheden vertaalt men dat met neem uw vaten. Dat staat in het Nederlands ook zo raar natuurlijk. Want wat zou die met een vat moeten? Maar het is nu eenmaal het woord voor gereedschap. In het algemeen. Ik geloof dat andere vertalingen meteen, zij bestaan iets als wapenen of zo. Want wapenen is ook een woord voor gereedschap. Tot in het Nieuwe Testament aan toe. Ja. Wapen nu met stoffer en blik, dat kan ook nog, alleen dat zie je niet aan de orde. Neem dan uw gereedschap. En u weet, hij was een jager voor het aangezicht des Heren. Dus zijn gereedschap bestaat uit één pijlkoker. Neem uw pijlkoker en uw boog en ga uit in het veld en jaag mij een, wat er maar gejaagd kan worden. Eigenlijk gewoon iets te eten. En de vertalers vertalen met wildbraad. Komt dat woord buiten Genesis 27 nog ergens voor? In onze taal, wildbraad, heet het zo? Wildbraad, kennen wij dat woord? Nou ja. Wildbraad. Hij moest een bokje gaan schieten en dat deed hij dan ook. En maak mij smakelijke spijzen zoals ik die gaarne heb. En breng ze mij dat ik eten, opdat mijn ziel u zegenen eer ik sterve. Dat mijn ziel, dat moet je gewoon leren, dat komt wel vaker voor. Mijn ziel maakt grote Heer, enzovoorts. En de Heer zelf spreekt ook over mijn ziel. Heeft in hem geen behagen en dat soort dingen. En mijn ziel is gewoon een sterkere vorm dan ik. Dan het persoonlijke voornaamwoord, eerste persoon enkelvoud. Dan zeg je, mijn ziel. En dat is mijn hele wezen. Mijn ego. Kan je dan ook nog net vertalen als het moet. Opdat mijn ziel, opdat ik u met heel mijn wezen zal zegenen. Dat is kennelijk een heel gedoe. De smakelijke spijzen horen daar blijkbaar bij. Maar dat weet u waarschijnlijk inmiddels. Dat zo'n zegening heeft iets van doen met een verbond. Het is een afspraak, het is een overeenkomst. En dat gaat gewoonlijk gepaard met één maaltijd. En dat is naar Nederlandse etiketten ook nog eigenlijk altijd zo. In sommige kringen althans, maar toch maar. Je kunt natuurlijk ook samen een patatje gaan eten. Dat is ook gezellig. En dan is de beleving van de Good Food en Christian Fellowship. Zoals de Engelsen dat noemen. Smakelijke spijzen moeten maar altijd gedaan worden. Zo werkt dat. Ja. Het is heel gedoe natuurlijk. Maar ja. Maak mij smakelijke spijzen. Let op het meervoud. De man had honger. Maak mij. Dat was een belangrijke transactie. Laten we het zo zeggen dan. Maak mij smakelijke spijzen zoals u die gaan hebt en breng ze mij dat ik eten, opdat mijn ziel u zegenen eer ik sterven. En Rebecca hoorde toe. U weet hoe vrouwen dat doen. Die leggen hun oor ergens neer. Te luisteren leggen ze het oor neer. Ja. Rebecca nu hoorde toe. Als Isaac tot zijn zoon Esau, let op hoe het staat, hè. Tot zijn zoon Esau, het blijft die zoon, hè. Tot zijn zoon Esau sprak. En Esau ging in het veld om wildbraad te jagen, dat hij het inbracht, was de bedoeling. En toen sprak Rebecca tot Jacob, haar zoon. Apart, hè. Het is Esau, de zoon van Isaac. En Jacob, de zoon van Rebecca. Dat is natuurlijk al eerder aangehaald. De relatie tussen Jacob en zijn moeder. Rebecca had Jacob lief, weet u nog. Isaac had Esau lief, want het wildbrad was naar zijn mond. Maar Rebecca had Jacob lief. Dat is vers 28 van hoofdstuk 25. Eén bladzijde hiervoor waren. Daar staat dat. Vers 28 van hoofdstuk 25. Het wildbraad was naar zijn mond. Dat heet bij ons spekkie naar zijn bekkie. Ja. Goed. Maar Rebecca hoorde toe als Isaac tot zijn zoon Esau sprak. En Esau ging in het veld. En toen sprak Rebecca tot Jacob, haar zoon. Dat is 27 vers 8 weer. Zeggende, zie ik heb uw vader tot Esau, uw broeder, horen spreken, dat je de familieverhoudingen goed in de gaten hebt. Daarom wordt het kennelijk herhaald. Zeggende, breng mij een wildbraad en maak mij smakelijke spijzen toe dat ik eten. En ik zal u zegenen voor het aangezicht des Heren voor mijn dood. Dat voor het aangezicht des Heren, dat heb ik niet gelezen dat hij dat gezegd heeft. Staat er niet, ik kan het niet vinden. Maar Rebecca heeft, schijnt dat gehoord te hebben. Dat zou best kunnen natuurlijk. Ze kan ook meteen dat gedacht hebben. Waar het over gaat, namelijk over de overdracht van de eerstgeboortezegen, uiteraard. En dat heeft ze goed bedacht. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen ik u gebiede. En u weet wat Jacob doet, hij luistert netjes naar zijn moeder. Misschien was hij toch goed opgevoed, denk ik ook wel eens. Ik vind het een beetje komisch verslag, hoe het hier staat ook. En de herhaling van die zinnen die steeds voorkomen en zo. Maar het is daarmee ook duidelijk. Ga nu heen tot de kudde en haal mij vandaar 2 goede geitenbokjes. Weet je, ik kan het niet zonder lachen lezen. Ik denk dan altijd aan Obelix, weet je wel. Die blieft nog wel, er blieft er nog wel eentje, heet dat. En een compleet evenzwijn, weet u wel. Dus wat die Isaac moet met 2 geitenbokjes. Jongen, heeft het hele jaar nog niet gegeten, denk ik. Maar goed. Haal mij vandaar 2 goede geitenbokjes. En er komt erbij dat de man het niet eens kon zien als het opgediend wordt. Dus als hij het wil opeten, moet hij toch met zijn handen een stuk grijpen of iets dergelijks. Ik stel me dat zo voor. Hoe groot is die tafel met 2 geitenbokjes erop? En ik zal die voor uw vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij gaarne heeft, zegt Rebecca. En gij zult ze tot uw vader brengen, en hij zal eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. Later, heel veel later, krijg je de situatie van David, die dreigt te overlijden. Dat duurde nog even trouwens, maar goed, zo was het nog eenmaal. En toen, dan krijg je dat verhaal van dat de oudste zoon, dat wil zeggen de oudste overlevende zoon was het, van David, Adonis, zich tot koning laat uitroepen. Die maakt er haast mee. Want ja, als hij dan eenmaal gezalfd is, dan is hij koning en dan is er niks meer aan te doen. Dus hij versnelt die procedure. Dat gaat tegenwoordig in Engeland wat langzamer, hebben wij begrepen. In Nederland ging het trouwens nog veel langzamer in de tijd, maar daar gaat het nou niet om. Maar goed, maar er hoort dus Batseba van. En die roept dan Salomo. Nee, eerst met David en dan met Salomo van die Adonis is bezig. En, dan moet, en via Batseba wordt dan geregeld dat haar zoon, namelijk Salomo, nou ja, wat eerder wordt uitgeroepen tot koning, zal ik maar zeggen. Het is hetzelfde verhaal. Die kant dreigt, maar het wordt die andere. En generatie verder is het iets gecompliceerder. Want dan zou gewoon na de dood van Salomo Rehabiam koning moeten worden. Het is immers een erfelijke aangelegenheid. Althans in het Davidische koningshuis. Maar dan wordt het er iemand anders. Inderdaad, uit Jozef, uit de stam van Efraim, Jerobeam. Althans, officieel op dan twee stammen na. Maar daar vind je dus ook die verwisseling. En nog veel later, maar dat dringt gewoonlijk niet echt goed door in de christelijke traditie. Nog veel later blijkt dat die hele geslachtslijn van Salomo alsnog gepasseerd wordt. En dat de troonsrechten overgaan naar zijn broer. Postuum. Vele generaties later, naar Nathan. Ja. Maar goed. Je vindt dus die verwisseling nogal eens terug in de Bijbel. Want dat is, gebeurt natuurlijk wel vaker deze dingen. In het priesterschap gebeurt dat ook. Dat in de lijn van afstammelingen van Aaron hoge priesterschap bij de ene familie terechtkomt. Maar ineens zit hij bij de andere tak van de familie. Dan ben je bij Eli in de kruisenpuzzels. Eli, in 1 Samuel, ja. Die. En dan later gaat alsnog, dan heb je ineens twee hoge priesters uit beide huizen. En in de dagen van Salomo wordt het dan, geloof ik, dan gaat hij weer terug naar het oorspronkelijke huis. Die wisselt dus ook onderweg. En dat het allemaal samenhangt met de situatie uit onze tijd. Ja, dat is de verwisseling eveneens tussen Juda en Efraim. De verwisseling van dat eerstgeboorterecht in onze dagen. En daar is dit alles wat hier voorbij komt, is daar in de eerste plaats de uitbeelding van. Hè? Want ja, wat hier vastgelegd wordt in het algemeen zijn de verborgenheden. En de verborgenheden hebben betrekking nou eenmaal op het tegenwoordige werk Gods. Waarbij een gemeente geformeerd wordt. En dat lijkt uitwendig, lijkt dat Esau te zijn, maar het is Laban. Het lijkt uitwendig Esau te zijn, maar het is Jacob. Het is de andere route. Maar goed, daar hebben we nog vaak genoeg mee van doen. Dus ik ga eerst maar gewoon verder in verband met wat hier staat. Ga heen tot de kudde. Dan krijgt hij geen wilbraad, maar dan krijgt hij tandbraad. Bestaat dat ook dan? Dat zou moeten, hè? Tandbraad. Ja. Toen zei Jacob tot Rebecca, zijn moeder. Rebecca, heb je onthouden wat Rebecca betekent? De naam? Wordt vertaald met binden, met een koord. Insnoeren. En snare in het Engels. See, insnare staat er dan in het woordenboek. Inbinden. Letterlijk. Ontwikkelen. Bindend. Dat is wat ze doet. De zaak sluitend maken. Dingen bij elkaar brengen. Regelen, organiseren. Goede banen leiden. Of althans de banen die zij verkiest. Toen zei Jacob tot Rebecca, zijn moeder, zie, mijn broeder Esau is een harig man en ik ben een glad man. Misschien zal mij mijn vader betasten. In gedachten heb ik een stripverhaal hoor, voor me. Met een hele ruige kerel, weet je wel. En dan een glad ja, Jacob. Glad Jakker. Ja, Janus. Weet ik het. Zoiets. Blijf het komisch vinden. Misschien zal mij mijn vader betasten en ik zal in zijn ogen zijn als een bedrieger. Dat wil zeggen, hij zal mij herkennen als een bedrieger. Zo zou ik een vloek over mij halen en niet een zegen. Kennelijk wordt er bloedserieus rekening gehouden met de woorden die Isaac zal gaan uitspreken. Dat wordt dus echt wel serieus genomen. En waarom ook niet? Want de man, net als Abraham, fungeert als profeet. Dat is het nou eenmaal, hè? Dus ja. En zijn moeder zei tot hem, uw vloek zij op mij, mijn zoon. Hoor alleen naar mijn stem. Doe nou maar gewoon wat ik zeg. Ja. En ga. Haal ze mij. Het is haast mee. Twee geitenbokjes. Toen ging hij en haalde ze en bracht ze zijn moeder. En zijn moeder maakte smakelijke spijzen gelijk als zijn vader gaarne had. Ik vraag me tot vandaag af hoe lang ze daarover gedaan zal hebben of zoiets. Maar ja. Maakt ook niet uit. Dat gebeurde gewoon. Daarna nam Rebecca de kostelijke klederen van Esau. Ze zondagse pak. De kostelijke klederen van Esau, haar grootste zoon, die zij bij zich in huis had. Die klederen van Esau, die ze bij zich in huis had. Het blijft een beetje vreemd, hè? De man was 37 jaar getrouwd, had twee vrouwen bovendien. Maar hij heeft kleding hangen bij zijn moeder. Die deed het verstelwerk waarschijnlijk. Weet je veel. Verzin ze maar. Ja, ik drijf er altijd de spot mee. Want ja, u weet hoe dat gaat. Hè? Men heeft zo'n verhaal. En er wordt voor alles bij bedacht om het smeuïg te vertellen. Dat moet voor de kinderen. Dat mag ook voor de kinderen, heb ik gelezen. In de instructies door... hoe heet ze? Lam van de achternaam. Hoe heet ze ook alweer? Ja. Die juffrouw die zegt hoe je aan kinderen bijbelonderricht moet geven. Nou ja. Je mag er wat bij verzinnen. Als het maar niet in strijd raakt met wat er echt staat. Dan mag dat. Dus dat is dan een hobby en een uitdaging voor alle kleuterleidsters. En voor de schooljuffrouwen om dat te doen. Dus ja. En soms doe ik dat dan ook. Ja. Goed. En ze trok ze Jacob, haar kleinste zoon, aan. Dat wil zeggen, niet kleiner van gestalte, anders zouden de kleren trouwens ook niet gepast hebben. Maar hij wordt verkleed als Esau. En de vellen van de geitenbokjes, die had ze toch bij de hand, want ze had die beest, nou ja. En trok zij over zijn handen en over de gladdigheid van zijn hals. En toch weet ik niet hoe dat er dan uitziet. Ik kan me ook echt niet echt voorstellen dat Isaac daarin zou trappen. Ik ben ook geneigd daar grote vraagtekens bij te zetten. Nou ja, tot aan vers 33. Toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking ganseer. Er staat gewoon dat hij begon te beven. Waaruit je dan moet concluderen dat hij dat dan toch misschien niet in de gaten had. Maar ik blijf er mijn twijfels altijd over. Ik ben heel achterdochtig. Ja. Kom er wel op. Straks. En ze gaf de smakelijke spijzen, vers 17, en het brood, welke zij, welke zij toegemaakt had in de hand van Jacob, haar zoon. Soms denk ik, die Isaac die was toch zo passief. Maar volgens mij was die man mondervet. Ja. Mag ik dat woord eigenlijk nog gebruiken?
Ja.
Hij was zwaarlijvig. Want hij wordt ons alleen voorgesteld. Hij heeft personeel en die doet iets, zit in de puttenbusiness of zoiets. Hè. De bronnen enzovoort. En zelf, doet hij niks, maar hij hield van wildbraad. En dat werd gemaakt door Ezou. En daarom had hij Ezou lief, de kok. Dus, nou ja. Dus ik kan je voorstellen. In mijn gedachten zit die man ook gewoon altijd op een bankje blind te wezen. Ik weet het niet, maar. Ja, het heeft natuurlijk. Maar daar heb ik het al over gehad. Een profetische strekking. De afwachtende man. Van God heeft belofte gedaan en hij gaat ze vervullen. Meer wordt ons over hem niet verteld. Of hij nog wat anders gedaan heeft. Ja, hij werd groot, doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. 26 vers 13. Hebben we vorige keer gelezen. Hij werd groter en groter en groter. Maar hoe hard hij daaraan gewerkt heeft, weten wij ook niet. Want er staat dat de Heer hem zegende. Dus ja. Maar goed, hij kreeg de smakelijke spijzen, vers 17. En het brood, welke zij toegemaakt had, daarbij gemaakt had, heet dat. Hè. Later heet het het brood en het heet toespijs, ja. Bij het vlees krijg je toch brood toegediend, stokbrood of wat het maar was. En ze gaf dat in de hand van Jacob, haar zoon. En die kwam tot zijn vader en zeide: mijn vader, maar dan moet hij een stem opzetten als van Ezou natuurlijk. Ja. En hij zeide: kijk, en dat vind ik al het komische van het verhaal. Hij kwam tot zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, ik ben, wie zet gij? Dat is precies andersom als in vers 1. Namelijk, hij zei tot hem: mijn zoon. En die zei: zie, hier ben ik. En hier komt de zoon, zegt mijn vader. En die zegt dan: zie, hier ben ik. Alsof het protocol is wat voorgeschreven is. Hè? En Jacob zei tot zijn vader: ik ben Ezou, uw eerstgeborene, de bekende Begoer. Ik heb gedaan als gij tot mij gesproken had. Sta toch op. Dat wil niet zeggen dat hij in de benen moet komen. Dat opstaan, dat wil zeggen dat hij actief moet worden. Dat is de strekking van die termen. Sta toch op. Zit. Ik was jullie voor, maar ja. Natuurlijk vraag je dan: wat betekenen die woorden? Nou, dit staat erop, wil zeggen dat hij wat moet gaan doen. Waarschijnlijk zat hij ook maar op een. Zie je, heb je het weer? Zat hij gewoon ergens op een bankje? Dan, aan tafel. Het buffet is geopend. Of woorden van die strekking. Sta toch op, zit. En eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. Ik heb u al gezegd, het is, dat Hebreeuws betekent nog wild, nog braad. Het staat voor iets eetbaars. Maar toen maar. En dan, opdat uw ziel mij zegene. Maar dat had Isaac gezegd, hè? Tegen Ezou, opdat mijn ziel u zegene eer ik sterf. Of dat allemaal precies letterlijk zo gezegd is, dat weet ik niet. Maar het is wel een beetje komisch opgeschreven, toch? Eigenlijk. Toen zei Isaac tot zijn zoon: hoe is dit dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? Want een bok schieten, nou, sommige mensen schieten heel gauw een bok, hoor. Soms wel meerdere per dag. Maar goed. Hoe is het dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? En hij zeide: omdat de Heere uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. Wel ja. Of dan moet je even aanvragen. Is dat nou gelogen? Of is dat de waarheid? Of ontwijkend antwoord? Nou, het is in ieder geval ontwijkend. En of het gelogen is, dat is nog maar de vraag. Want wat hier gebeurt natuurlijk, is dat, dat weet u, Jacob krijgt de eerstgeboortezegen mee. Maar ja, dat wisten wij al lang. Niet alleen omdat we de volgende bladzijde ook al eens gelezen hebben, maar omdat we al eerder gelezen hebben over de meerdere zal de mindere dienen en dat soort zaken meer. En we kennen het verschijnsel uit de voorgaande generaties. Dus ja, natuurlijk gaat daar... Gaat daar gewisseld worden en op welke manier dan? Nou ja, wat nou naar onze maatstaven door bedrog gerealiseerd wordt, is inhoudelijk in overeenstemming met wat de heer had aangekondigd. En het was niet maar incidenteel in de zin van dat van doen met de aard en het wezen van die beide broers. Want het Nieuwe Testament zegt er uitdrukkelijk over dat die twee hadden nog niks gedaan. En toen werd al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, enzovoorts. Dus dat lag niet aan wie zij waren en hoe zij leefden en wat zij dachten. Het zat er gewoon in Gods plan met die lui om elke keer die twee om te draaien, want het was natuurlijk al een paar keer eerder gebeurd in de familie. Zie? Ja, en dat het nou zo gaat met al dit soort gedoe. Ja, hij zou toch de eerstgeboortezegen gekregen hebben. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een van de aspecten is van Jacob zelf. Dat komt natuurlijk in de volgende hoofdstukken alsnog aan de orde. Waarbij zowel Rebecca als Jacob het idee hebben dat ze zelf van alles moeten regelen, moeten doen om de Heer zover te krijgen dat hij doet wat zij willen. Maar dat hadden ze net zo goed kunnen nalaten. Dat had geen enkele zin. Het resultaat is toch wat de Heer van tevoren gezegd had dat er gebeuren zou. En niet maar als een profetie over helaas gaat het fout. Nee, dit was precies wat de Israël wilde. Is zelfs iets als een leer van uitverkiezing wordt aan die gebeurtenissen opgehangen. Waarmee dan toch iemand anders ook heeft vastgesteld, al was het dan misschien in Genève, heeft vastgesteld dat het een en ander dan toch gebeurde naar de wil van God. En zo is het maar net. Alleen ja, het is geen uitverkiezing met betrekking tot eeuwige zaligheid of zo. Het gaat om heel andere dingen. Maar het is wel degelijk zo dat de Heer dat in zijn hand heeft. En dus is het een beetje een zielige vertoning dat die Rebecca, die gaat daar aan de slag voor de zoon. De zoon van 77. En toch, dat hij nog steeds niet aan de man is. En die wordt hierna ook nog, ook in die richting zal ik maar zeggen, door Rebecca geïnstrueerd. Maar dan zijn we aan het eind van dit hoofdstuk. Maar die had ik kunnen nalaten. En mocht u mij niet gevolgd hebben, dan grijp ik nog even vooruit. Hij komt later bij oom Laban in het volgende hoofdstuk of zo. En dan heeft hij een afspraak met oom Laban. Hoe oud zou die eigenlijk zijn? Met oom Laban over die zijn dochters. Nou ja. Ja, maar goed, heeft hij afspraak met oom Laban over hoe dat nou moet, want hij zorgt voor de kudde. En dan, maar een deel van de kudde, deel van de opbrengst is dan voor Jacob. En dan spreken ze af voor iets over de gespikkelden zijn voor Jacob, of de gestreepte, of de geblokte, of die met de polka dots, of wat het nou was, want ik weet het niet helemaal precies uit het hoofd. Maar en dan doet Jacob er alles aan om het zover te krijgen dat inderdaad die beesten genetisch gemanipuleerd worden zodanig dat ze gestreept zijn of gevlekt of vierkantjes of nou ja, polka dots. Dat was allemaal. Ik vind het komisch. Want punt 1 hebben wij nooit de indruk gehad dat zoiets daadwerkelijk kan, dat werkt. Niemand heeft ooit die indruk gehad, behalve Jacob dan kennelijk. Maar we weten allemaal dat het daar niet aan lag. dat het gewoon de Heer was die Jacob zegende. En niet om wie hij was, maar wel om wat hij voorstelde. Hij vervulde die rol. Hij had het lot deze bediening gekregen. Nee, dat staat over Judas later in Handelingen 1 of zo. Maar ja, die functie vervult hij nog eenmaal. Goed. Nou, we nemen weer een draad op. Hoe is het dat gij het zo haast gevonden hebt? Hij zei, omdat de Heere uw God dat heeft mij doen ontmoeten voor mijn aangezicht. Nou ja, misschien wel. Het initiatief kwam hier ook niet van Jacob, kwam van Rebecca die het allemaal regelde. Maar je, natuurlijk, als we ethiek bedrijven, dan zeggen we, die Rebecca, die is toch... Dat had ze nooit mogen doen, enzovoort. Ze bedroog de boel, enzovoort. Maar ja, ze kan net zo goed deze dingen gedaan hebben in haar hoedanigheid van profetes. Zij was ook drager van beloften Gods. Al voordat ze bij Isaac in de tent kwam, zal ik maar zeggen. Onderweg daar naartoe zijn nogal wat zegeningen over haar uitgesproken enzovoorts. Dus ja, ik zou er maar geen oordeel over vellen, over die mensen niet. En ook niet over het werk van de Heer, maar wij hoeven er ook verder niks mee. Wij verbazen ons alleen over de geschiedenis, hoe het gaat en hoe overbodig het eigenlijk is, als het er helemaal over gaat. Zie? Maar lees maar mee. Omdat de Heere uw God dat heeft toen ontmoeten voor mijn aangezicht. Ja, dat kan. Dat zou best kunnen. Het is een ontwijkend antwoord natuurlijk, maar toch maar. En Isaac zei tot Jacob, nader toch dat ik u betast. Hij heeft zijn achterdocht, hè. Nader toch dat ik u betaste, mijn zoon, of gij mijn zoon Esau zelf zijt of niet. Toen kwam Jacob bij tot zijn vader Isaac, die hem betastte. En die zei, de stem is van Jacob, maar de handen zijn Esau's handen. Dan vraag je toch af, wat voor een soort geitjes ze dan in die dag. Ja, of had ik meteen moeten zeggen, je vraagt je toch af hoe die Esau er dan uitgezien moet hebben. Wat een rampzig. Toch? Nou ja, ik weet het niet. Maar kennelijk kon ik, of ik moet zeggen dat Isaac niet alleen wat aan zijn ogen mankeerde, maar ook iets aan zijn tastzin, dat je het verschil niet kunt voelen tussen het vel van de geit en, en de handen van je eigen zoon. Nou ja, ik weet het niet. Ik blijf altijd in die dingen hangen. Het is een leuk verhaal. Laat ik het anders zeggen. Ik kan me voorstellen dat men zegt, ja, maar dat is natuurlijk niet echt gebeurd. Dat is een verhaal, dat ruik je. Dat is, zo steken sprookjes in elkaar. Ik kan me er best iets bij voorstellen. De manier waarop dat verhaal zo in elkaar steekt. Snap je wel? Alleen, ja, wij kennen de symboliek ook die erachter steekt, en de samenhang met de rest van de Bijbel. En dan weet je, ja, maar dit zijn geen sprookjes. Afgezien daarvan, deze personen hebben een grote invloed gehad op de hele wereldgeschiedenis, tot vandaag. Het werkt nog steeds uit. Die lui zijn dominant, die aartsvaders zijn dominant onder de volkeren der aarde. Dat was hun roeping. Uiteindelijk ook. Dus het zijn geen sprookjes, maar de manier waarop het beschreven wordt, ja, dat is natuurlijk ook een literaire vorm, hè? En misschien is het ook wel humor, want ik zie er humor in. Niet alleen in het verslag, dat ook, ja. Maar ook in de geschiedenis. Waar maken die lui zich druk om? Als je echt vertrouwd op het woord Gods, op de belofte Gods en de familiegeschiedenis kent, ja, dan weet je toch wat er gebeuren gaat. Dan weet je toch dat die twee verwisseld gaan worden. Dat kan niet missen. Nou ja. Maar ja, Jacob doet er alles aan. Eerst die kwestie met de soep, weet u nog? Die van de soepsector, dat kent u van verhalen. De soepsector. Van dat rode daar. over het eerste geboorterecht. Misschien heb ik toen ook wel tegen u gezegd, die had het ook kunnen laten. Het is duidelijk genoeg dat die twee verwisseld gaan worden. Maar hij doet moeite. En hier opnieuw, op instigatie van Rebecca is dat dan. Hij doet moeite. Maar toen wel. De stem is van Jacob, maar de handen zijn van Esau. Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren gelijk zijn broeders Esau's handen en hij zegende hem. Ja, en dat was het dan. Hij heeft dus ook niet goed gecheckt. Maar zoals ze zeggen, of hij heeft het doorgehad, maar ik zou het niet met zekerheid durven zeggen. En hij zeide, zijt gij mijn zoon Esau zelf? Dat is toch minstens twijfel. En misschien zelfs wel zekerheid. En dan wil hij iets van de zoon zelf horen. Ik kan me het allemaal voorstellen. En hij zeide, ik ben het. Ik ben Esau. Toen zei hij, stel het nabij mij dat ik van het wildbraad mijn zoons eten, opdat mijn ziel u zegenen. Dat is de derde keer dat de uitdrukking gebruiken, opdat mijn ziel u zegenen. Ja. En hij stelde het nabij hem en hij at en hij bracht hem ook wijn en hij dronk. En zijn vader Isaac zei tot hem, kom toch bij. Hoe vaak stond er nou, kom bij, stel bij, weet ik veel, over dichterbij. Het gaat over eenheid, hè. En kus mij, dat gaat daar ook over. Mijn zoon. En hij kwam bij en hij kuste hem. Toen rook hij de reuk zijner klederen. En zegende hem en hij zeide, zie de reuk mijn zoons is als de reuk des velds, het welk de Heere gezegend heeft. En dan komt de zegening, hè. Hij krijgt hem. Maar er is eerst gecheckt, wie is het? En we weten allemaal, het is Jacob. Maar naar de buitenkant, naar alle waarneming, hoe het hem eruit zag, na enig onderzoek, wetenschappelijk of niet, stelt men vast, nee, het is Esau, het klopt. Maar dat was het niet. Waar het over gaat, hè? Ja. Ja. Zo geven u dan God van de dauw des hemels. Dat in sommige landen ben je daar van afhankelijk. Vooral als het niet regent of je hebt alleen maar bepaalde regenseizoenen. Zo geef u dan God van de dauw des hemels en de vettigheid der aarde. Rijkdom, de vruchtbaarheid betekent dat. En dus menigte van tarwe en most. Dat is gewoon rijkdom. En daarmee voorspoed. Volken zullen u dienen. We waren nog steeds in de koninklijke familie. En de vraag, wie wordt het hoofd van de familie? Althans, van deze tak van de familie. Daar gaat het nog steeds over, hè? En dus volken zullen u dienen. En naties zullen zich voor u nederbuigen. Dat zijn woorden die in de tijd aan Rebecca gericht werden. Over haar toekomst. Enzovoorts. Wees heer over uw broederen. En de zonen uwer moeder zullen zich voor u nederbuigen. Hij wordt daarmee dus aangewezen als hoofd van de familie. Daar komt het in de praktijk op neer. Vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. Het zijn wel uitspraken natuurlijk die deze vooral, die laatste, die overeenkomen met de belofte die God aan Abraham gedaan had, of de zegen die God over Abraham had uitgesproken en die herhaald zijn geworden inderdaad aan Isaac en nu herhaald worden aan Jacob. En het geschiedde als Isaac voleindigd had Jacob te zegenen in de gedaante van Esau. Zo geschiedde het toen Jacob maar even, maar net, van het aangezicht van zijn vader Isaac uitgegaan was, dat Esau, zijn broeder, van zijn jacht kwam. Je vraagt je af of hij die twee geitenbokjes al op heeft. En misschien blieft hij er dan nog wel eentje, ja. Nou ja. Tenminste, toen. En daar verschijnt Esau. Die dingen die zijn zo voorspelbaar en dat gebeurt dus ook. Hè. Dus net weg, net op tijd. Nou. Hij nu ook maakte smakelijke spijzen toe en bracht die tot zijn vader. En die zei tot zijn vader: mijn vader, sta op en eet van het wilbraad zijn zoons, opdat uw ziel mij zegene. Dat zijn weer dezelfde uitdrukkingen. En hoe kende Esau die uitdrukkingen? Begrijp je wel? Dat herhaalt zich. Het wordt een soort komisch act. En Isaac, zijn vader, zei tot hem: wie zijt gij? En hij zeide: ik ben uw zoon, uw eerstgeborene. Precies, dat is wat Jacob zei. Maar die zei: ik ben Esau, uw eerstgeborene. In vers 19. Het is dus echt dezelfde tekst, met een kleine aanpassing voor de omstandigheden. Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene Esau. Toen verschrikte Isaac met zeer grote verschrikking, gans zeer. Moet ik bij zeggen, dat woord verschrikken, dat is een toepassing van de term. De echte term is die van to tremble. Nobody knows, trouble is in tremble. Dat is beven. Hè? Knikkende knieën enzovoort. En zeide: wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? Of hij het echt niet wist, ik zou het niet kunnen zeggen. Echt niet. Het is ook een normale vraag dan. Hè? Wie wist het dan? En dat hij staat te beven. Ja, waarschijnlijk wist hij wat Esau voor een man was. En die was nog een paar jaar jonger. Isaac was blind en 137. Dus ja. En hij had net zwaar getafeld. Ook dat nog. En dan komt daar Esau, die gaat ontploffen. Dat die moordplannen heeft daarna. In elk geval. Dus ja, ik ben er niet zeker van. Maar de logische vraag is dan: wie is hij dan die het wildbraad gejaagd en tot mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten eer gij kwam en heb hem gezegend. En dan staat er meteen: ook zal hij gezegend zijn. Dat betekent, in elk geval weet Isaac nu over wie hij die zegen heeft uitgesproken. Nu in elk geval. En het eerste wat hij doet is dat bevestigen en zeggen: en zo blijft het. Zo is het, zo blijft het. Ook zal hij gezegend wezen. Met andere woorden, dat kan niet teruggedaald worden. Ik blijf erbij, enzovoorts. En mocht dat niet voldoende zijn, dan hebben we altijd nog 28. Volgende bladzijde. Stuk 28, vers 1. Waar dan staat: en Isaac riep Jacob en zegende hem. En gebood hem en zeide tot hem, enzovoorts. Dus het wordt echt wel bevestigd. Dat moet ook wel, want wij lezen, al is het maar in één zin, in Hebreeën hoofdstuk 11, de heldhaftige daad van Isaac. Want wij noemen die mensen die dagen ten tonele gevoerd worden, die noemen wij geloofshelden in het Nederlands. Och. Misschien wel, maar we noemen ze zo, traditioneel. Maar daarvan staat in Hebreeën 11, vers 20. Door het geloof heeft Isaac Jacob en Esau gezegend. De vertalers denken dat we niet weten wie dat zijn, dus hebben ze ingevuld zijn zonen. Dat vind ik ook komisch dat ze dat invullen. Eerlijk gezegd. Ja. Maar door het geloof heeft Isaac Jacob en Esau gezegend aangaande toekomende dingen. Dan vraag je toch meteen af. Ja, door het geloof. Dan wist hij dus wat hij deed. Of niet? Nou ja, als Jacob zelf later Efraïm en Manasse en Efraïm zegent, in het bijzijn van hun vader Jozef, dan staat er dat hij zijn handen verwisselt en dat hij Efraïm zegent boven Manasse, dus de jongere boven de oudere. En dan staat er, en hij bestierde, staat bestierde geloof ik, staat de vertaling, hij bestierde zijn handen verstandelijk. Dus ja, hij wist wat hij deed. Dat is wel een generatie verder dan. Maar ik verdenk Isaac ervan dat hij het ook allemaal wist. En het gewoon heeft laten gebeuren. En anders zou ik willen lezen hier. Door het geloof heeft Isaac alsnog Jacob en Esau gezegend. Enzovoort. Maar dat klopt niet. Maar dat kan niet, want hij heeft alsnog alleen Jacob gezegend. Hè? Bevestigd achteraf. Dus ja, ik blijf erbij dat die kans groot is dat dit echt van begin af aan in de gaten gehad heeft en het spelletje gewoon meegespeeld heeft. In ieder geval haast hij zich in Genesis 27 vers 33 te zeggen, ook zal hij gezegend wezen. Dat wil zeggen, dat is zo, dat blijft zo en dat was het dan. En verder blijf ik het moeilijk vinden te geloven dat hij al tastend en ruikend en luisterend die tot de conclusie kwam dat hij de ander voor zich had. En niet Esau, maar Jacob. Maar toe maar. Waarom deze dingen in de Bijbel staan? Wat het betekent? Ja, het is wat lastig om dat hier te vertellen. Maar toch. Want wat hier gebeurt is inderdaad de overgang voor wat betreft Gods belofte, Gods zegeningen aan weer een volgende generatie. Want dat is feitelijk wat hier gebeurt. Daarna verdwijnt Isaac en Rebecca, verdwijnen feitelijk ook van het toneel. Vinden we alleen nog een vermelding dat hij overleed enzovoort, logischerwijze. Maar we gaan hier naar een volgende generatie. En bij die generatie heb je meteen nu, vanaf hier, hoofdstuk 27, de scheiding tussen Esau en Jacob. En vervolgens ogenblikkelijk, want er staat ook nog in hoofdstuk 27 dat Jacob verdwijnt naar de familie van zijn moeder. Dat wil zeggen naar de andere tak van de familie, zoals ik het altijd plechtig noem. Heb je dat nog? Die splitsing. En hoe je dat ook keert of wendt, dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Het is wat Paulus in het Nieuwe Testament hier en daar aanwijst. Maar dat hier en daar is genoeg voor ons, omdat hij een clue heeft. Hij zegt dan, ja, de belofte was aan Abraham en zijn zaad, maar dat zaad dat was niet Ismaël, maar Isaac. Want dat is wat God in gedachten had. En dat betekent dat die twee verwisseld zijn geworden. Dat staat in Romein 9 bijvoorbeeld. Maar in hoofdstuk 4 van Galaten, daar trekt hij de lijn nog veel verder door. En dan zegt hij, de Abraham had twee zonen. De een was officieel een slaaf, geboren uit de slavin namelijk. En de andere was uit de vrije, dat was Isaac. En uit het hele verband van Galaten 4 blijkt dat Ismaël uit Hagar, uit Egypte, de slavin uit Egypte, Egypte slavernij enzovoort, Hagar slavernij, Ismaël slavernij, dat die een beeld is, die Ismaël, van het Joodse volk, levend onder de wet, in slavernij onder de wet. Daar gaat die hele brief over. En dit is de kern van de brief, de gelaten brief. En daar staat dan, ja, maar dus haalt die Genesis aan. Wij hebben dat natuurlijk in de tijd ook al gedaan. De zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije. En dat betekent dus dat daarmee in die situatie van Ismaël en Isaac verwezen wordt naar de situatie van het Joodse volk, waarvan Ismaël een beeld is. Het Joodse volk dat leeft onder de slavernij van de wet. En dat betekent dat Gods tegenwoordige werk dat gekenmerkt wordt door vrijheid en heerschappij van de genade. Niet de werk is wat tot stand komt via Ismaël, dan wel via het Joodse volk, via de wet. Kan je wel denken, maar dat is niet zo. En dan staat er, wij zijn zonen van Isaac. Wij zijn zonen van de vrije, gelijk Isaac was, enzovoorts. En dan heb ik het alleen nog maar over de beeldspraak daarvan. De kans is groot dat het in hoge mate ook zelfs letterlijk bedoeld was. Maar ik vind het nou niet een punt om dieper op in te gaan. Maar waar we mee van doen hebben, is met de merkwaardige positie van het christendom, voor mijn part noemt u dat de kerk, waarbij algemeen gedacht wordt op basis van waarneming, dus helemaal wetenschappelijk aangetoond, betast en geroken en bekeken en geluisterd enzovoort. En men zegt, het christendom komt voort uit het jodendom. En daar hoef je niet lang voor door te studeren, want de Romeinse keizers die meenden dat ook en zagen het christendom aan voor een Joodse secte. Wordt zelfs in de Bijbel aangerefereerd. De christenen beschouwd worden als een Joodse secte. En dat de christenvervolgingen in Rome, die hingen rechtstreeks samen met de vervolging der Joden en andersom. Alleen Joden en christenen zelf, die wisten wel, ja, we horen niet bij elkaar. Maar dan nog, je krijgt tot in Handelingen 28 aan toe, tot aan de afsluiting van de Bijbelse geschiedenis eigenlijk, krijg je van doen met Paulus, waarvan wij uitgebreid lezen dat waar die man ook kwam, daar bezocht hij de Joodse synagoge en had die boodschap in de synagoge aan de Joden enzovoorts. Dat weinig respons opleverde van de Joden en in de praktijk dikwijls, nou niet altijd, maar dikwijls toch de heidenen meer belangstelling hadden dan de Joden, mogen zo wezen, maar historisch vind je die overgang van Jodendom naar Christendom. Maar de werkelijkheid is, want dat is waar het hier ook over gaat, de werkelijkheid is dat het christendom komt niet voort uit het Jodendom. Dat is ook Galaten trouwens. Datzelfde hoofdstuk, Galaten 4, nou 3 eigenlijk al, legt ons dan uit dat het zo niet zit. Want Jodendom wordt geacht te zijn wat er over is van de Mosaïsche wet en de toepassing daarvan. En Paulus legt dan uit dat die wet, ja, die kwam erbij. God had belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En 430 jaar later kwam de wet daarbij, maar zegt hij, ja, die komt daarnaast, maar dat heeft er niks mee te maken. Het heeft er iets mee te maken, maar het hangt er vanaf wat je onder deze uitdrukking verstaat. De wet is een illustratie van Bijbelse waarheid, maar de wet draagt kausaal niks bij aan de totstandkoming van het nieuwe verbond en daarmee de vervulling van de Messiaanse zegeningen. Die zijn gewoon voortgekomen uit de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. En die zijn gerealiseerd geworden op de tijd die de Vader tevoren verordineerd heeft. Nog steeds, Galaten 4, wat ik nou citeer. Dat dan eerst moest afgerekend worden met de wet als zodanig en de heerschappij van de wet om juridische redenen. Dat is zo, dat is ook gebeurd. Maar de zaligheid is niet uit de wet. En dus ook niet uit het Jodendom. Het Jodendom leidt niet tot Christus. De wet heeft geheerst tot Christus. Schrijft Paulus, maar dat is dan in Galaten. In de Romeinenbrief is dat weer Romeinen 10, geloof ik, dat er staat. Maar goed, is tot Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Maar, en de wet heerste over de Joden tot de tijd van de vader te worden verordineerd. Dat is weer Galaten 4 enzovoort. Maar er is geen kausaal verband tussen. Door de wet wordt men niet geleid tot de zaligheid. En zelfs degene die binnen het zogeheten christendom menen onder de wet of iets dergelijks te moeten leven, die weten wat de wet wel bewerkstelligt. Niet de zaligheid. Want waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods, ja. Daaruit ken je ellende. Maar daar word je niet zalig van. Er staat trouwens ook niet in de Bijbel dat je eerst je ellende moet kennen om zalig te kunnen worden, hoor. Soms denk ik dat het andersom ook wel werkt. Namelijk, als je eens één keer zalig bent, dan begin je te beseffen van welke ellende je verlost bent. Toch? Ja. Nee, door de wet is kennis der zonde. Maar goed, dat is de bedoeling ook van de wet. Om de zondige natuur van de mens aan te tonen. En voor eens en voor altijd historisch vast te leggen. Dat was het dan. Maar het draagt niks bij aan de zaligheid. Christendom komt niet voort uit het judaïsme. Het komt niet voort uit Juda. Christendom komt voort uit Efraïm, aan wie beloften gedaan zijn met betrekking tot Israël. En meer specifiek het eerstgeboorterecht daarbinnen. Heb je dat? Het is toch die andere. En voor zover Jacob hierna de drager is van de zegeningen Gods. Van het eerstgeboorterecht dus. En daarmee een beeld is van de gemeente. Is die man gebouwd en rijk geworden. En is de hele familie ontstaan uit Laban. Uit de andere tak. En de tak die we hier volgen is die van Isaac naar Esau. Maar Esau wordt uitdrukkelijk, met grote nadruk, wordt hij gepasseerd. De laan uitgestuurd. Hij heeft zijn eerstgeboorterecht verkwanseld. Dat staat in Hebreeën 12. Dat wordt helemaal niet op deze geschiedenis teruggegrepen. Maar op die kwestie van de spijzen. Om een spijzen heeft hij het eerstgeboorterecht verkocht. En daarmee wordt hij beschouwd als een hoereerder, want dat staat daar in Hebreeën 12 enzovoort. Begrijp je wel, maar Esau is een beeld van het Joodse volk. Al die jagers voor het aangezicht des Heren, die zijn een uitbeelding van religie en dus primair van het Jodendom. Eigenlijk moet ik zeggen, het Jodendom is ook een uitbeelding van religie. En dan in zicht van heel de wereld. Waar brengt het de mens? Nou, niet tot Christus en niet tot de zaligheid. En als Jacob dan straks terugkomt uit Laban, uit Padan Aram, daar hebben we het later natuurlijk ooit over, dan is heel zijn bezit, alles wat hij heeft, afkomstig van Laban. En ik zeg altijd, hij krijgt van Isaac de eerstgeboortezegen en misschien geeft hij hem een tandenborstel mee, maar dan heb je het wel gehad. Ik zie die man in zijn eentje vertrekken, zoals in, weet je, met zo'n knapzak op de rug, zo heet dat. Een malen heet dat, hè. En dan gaat hij. Helemaal niks. Wat heeft hij eerstgeboorterecht? Nou in. Maar in de praktijk haalt hij het niet van Isaac. In de praktijk kreeg hij van Isaac niks. Alleen de officiële overdracht. Maar hij moest het bij Laban gaan halen. Heb je dat nog? Dat is de positie van de gemeente uit onze dagen. Van wie... We moeten pauzeren, dringend natuurlijk. Straks krijgen we helemaal geen koffie meer. Maar het is het verhaal van Salomo, weet u nog. En die twee hoeren. En die twee zoons. Maar één was dood. En de vraag was, van wie was nou dat ene overlevende kind? Van wie van beiden? Weet u nog? Dat is hetzelfde verhaal. Dat gaat over de twee huizen van Israël. Die in de Bijbel allebei voor hoeren uitgemaakt worden. Maar de vraag is, wie van de twee brengt... Brengt die zoon voort. Hij zag eruit als Esau, maar het was Jacob. Het ziet er Joods uit, maar het is niet Juda, het is Efraïm. Of dichter bij de Bijbelse terminologie, het is niet Juda, maar het is Jozef. Dat is de gemeente. komt uit een totaal andere lijn. En dat is hier geïllustreerd, en niet alleen hier dus, maar inderdaad in nogal wat andere schriftgedeelten, kom je dezelfde dingen tegen. En dan terug naar Genesis 26, want we waren er nog niet door. Of 27. Wij waren bij vers 33. Ook zal hij gezegend wezen. Dat blijft zo. En toen Esau de woorden zijn vaders hoorde, zo schreeuwde hij met een groot en bittere schreeuw, gans zeer. Hij vond geen plaats des brouws, hoewel hij die met tranen zocht. Want zo staat erbij, denk ik. Hebreeën 12, vers 17, ja, zal wel kloppen. Ja. Maar ja, daar staat gewoon dat niet iemand zijn hoereerder gelijk Esau, die om een spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf. En het wordt van toepassing gebracht op ons, dat we niet zouden zijn als Esau. Dat wil zeggen, qua tijd is de toepassing goed. Maar binnen het kader van de Hebreeënbrief klopt dat natuurlijk ook. Want de Hebreeënbrief, ach, in de traditionelere commentaren, daar staat dan, de Hebreeënbrief, net als de Galatenbrief overigens, is geschreven als weerwoord tegen de judaïserende christenen. Heb je dat? De judaïserende, want zo noemt men dat. Dat zijn dus die christenen die menen dat ze moeten leven onder de Joodse wet. Ik ben geneigd dat woord Joodse dan maar weer weg te laten. Per slot komt het toch niet voor in die context. Die beide brieven niet. Het zijn die christenen die menen onder de wet te moeten leven. Met wetten, regels, religie dus. Hebben jullie dat? Ja, nou, dat was Esau. Die staat voor het Jodendom, voor religie, voor het jagen enzovoorts. Zie? En die verspeelt daarmee zijn eerstgeboorterecht. Toegepast op het Jodendom. Men stelt zich onder de wet, dan is men niet vrij. Dan is men een slaaf en een slaaf erft niet met de vrije. En dus worden wij gewaarschuwd dat niet iemand zei als Esau. Het rijmt natuurlijk op, wij zijn niet uit Ismaël, uit de gelaten brief. Brief met dezelfde strekking, zoals gezegd. Er waren gelovigen die meenden dat men onder de wet op een of andere wijze zou moeten leven. Zoals men dat algemeen in onze dagen ook kan horen. En dat komt gewoon, je weet toch hoe dat gaat? Je gaat theologie studeren en wat studeer je dan? Niet de Bijbel. Theologie. Dat gaat over wat anderen gezegd hebben over God en wat zij ervan vinden. Goed, of daar bezwaar tegen is, ja, misschien wel, maar daar luistert toch niemand naar, dus dat hoef ik ook niet te zeggen. Maar wat men leert is filosofie. Daar begint het mee. Dat is een van de hoofdvakken. Filosofie. Menselijk geredeneer, menselijke. Dus wat onze regering doet, die lui in Den Haag, die maken zichzelf een soort wereldbeeld met allerlei crisissen. Want dat helpt, als het een crisis is, dan kun je noodmaatregelen nemen, kun je de noodtoestand afkondigen, kun je dwingend onteigenen, belasting opleggen. Je maakt overal een crisis van, er is niks aan de hand, maar je noemt het een crisis. En die lui die geloven dat zelf, die hebben een eigen wereldbeeld, rekenmodellen, weet wel. En als het dan gaat over het gewone volk, dat het er niet mee eens is, dan zeggen ze dat zijn lager opgeleiden, dat zijn ouderen, dat zijn, we moeten ze nog eens een keer uitleggen en dat soort dingen. Of gewoon, wie zijn die mensen? Die uitdrukking, die kan je toch, hè? Wie zijn die mensen? Nou ja, ik zal geen namen noemen. Maar ik bedoel, die leven in hun eigen bubbel heet dat. Nou ja, dat doen religieuze mensen ook. Die zijn niet vrij, die zitten vast in hun eigen denkpatroon. Dat daar buiten ook van alles is, daar hebben ze geen idee van. Dat past er ook niet in. Dus wie zijn die mensen? Ja. En dit is van alle tijden trouwens, hoor. Dat u niet denkt dat ik nou op de actualiteit inga of zo. Dit is altijd zo geweest. Zee. Mensen leven in een andere wereld, een andere kasten, een ander milieu wat ze zelf bedacht hebben, enzovoorts. Maar u weet hoe het gaat. Filosofie zegt, een mens heeft regels nodig, een mens heeft wetten nodig, een mens moet, enzovoort. Je komt er nooit vanaf. Men denkt, de mens denkt dat het een en ander geregeld kan worden met discipline, met voorschriften en regels. Die gehandhaafd moeten worden dan, enzovoort. Maar het helpt niet, omdat een mens is een zondaar van nature. En die zoekt zijn vrijheid, zoekt zijn eigen ding te doen, maar daarvoor is geen plaats binnen het systeem wat men ontwikkeld heeft. De wet is zwak. De wet is altijd zwak. Per definitie. Omdat die, dat zegt de Bijbel, omdat die gelegd is op het vlees. En het vlees kan dat niet dragen. Dus die protesteerde tegen. Die kweekt dus huichelaars. Mensen die doen alsof ze netjes aan onder de wet leven. We hebben het al over Urk gehad. Want dan, ik moet er zondag naartoe, dus ik mag niks, ik moet niks zeggen. Maar dan, nou ja, aan de ene kant worden ze geacht streng gelovig te zijn. Wat bij mijn weten een contradictio in terminis is. Dat wil zeggen, dat kan helemaal niet. Ze zijn streng wettisch. Met regels enzovoort en hoge normen en waarden, dat is allemaal mooi. Jawel, op zondag. En in de rest van de week is het toch. Is het zodanig dat men er zelfs een televisieprogramma aan wijdt. De continuing story, wat vroeger Peyton Place was, zal ik maar zeggen. En hoe die programma's allemaal maar heten. Dat is nu, hoe heet het, Urk? Heet het Urk of niet?
Op Urk.
Op Urk of zo? Nou ja, het zijn dingen die ja. Je kan het niet, je kunt niet aan de ene kant helemaal vastzitten in een systeem. En dan moet je uitbarsten. En dat wordt daar ook redelijk geaccepteerd. Daar kunnen dingen die in de rest van het land helemaal niet kunnen. Maar kan daar wel. Logischerwijze. Dat kan niet anders. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Daar heb ik het ook helemaal niet over. Het verdraagt elkaar niet. Het toont de onmacht eigenlijk. De onprofijtelijkheid heet het in Hebreeën 7 van de wet. Nou ja. Maar de Bijbel zegt, de mens moet ervan verloren. De mens zegt, we hebben het nodig. Ik kan me goed beargumenteren. Maar de Bijbel zegt, het gaat niet werken. Wat je nodig hebt, is genade. En een doel in het leven. Want dat is ook het oude verhaal. Vrijheid bestaat niet. Behalve daar waar men in het leven een doel heeft. Dat men ergens voor leeft waaraan men zich wijden kan. Want waar de mens beperkt zou moeten worden, ja, dat is juist maar niet door de wet, maar door een doel wat hij zich stelt. Waarnaar hij streeft enzovoorts. Wie de loopbaan loopt, zegt Paulus, die onthoudt zich. Zie, beperkt zich in alles. Omdat hij maar één doel voor ogen heeft. En dat is ook klassieke filosofie die dat zegt. Vrijheid bestaat niet. Vrijheid is losbandigheid. Dus er bestaat niet. Dan krijg je anarchie. Dat gaat helemaal niet werken. Tenzij men een doel heeft. En dat doel, dat hebben wij. En wat de wereld betreft, u weet, men stelt zich doelen. Het is zo belachelijk dat ik hier niks over durf te zeggen. He? Ze gaan de natuur herstellen. Kom op zeg. De natuur is de natuur. Die hoeft niet hersteld te worden. De natuur is de natuur. Dat het met onze parken slecht gaat, dat zou kunnen, ja. Want een park, dat weet iedereen, dat moet je onderhouden. Moet je af en toe schoffelen en zo. En het onkruid en het ongedierte verwijderen. Dat soort dingen. En de heg bijknippen. Nou ja, de stropers eruit jagen. Dat is de Hof van Ede, weet u nog. De Hof bouwen en bewaren. Maar de natuur, kom op. En dan zich bemoeien met stikstof en met CO2 en met een gat in de ozonlaag. De zure regen, dat was vroeger ook nog. Ja, zijn we al even vergeten. En de olie die opraakte enzovoort. We krijgen het spul niet op, maar al 45 jaar geleden zoiets. Langer? Oh. Kregen wij te horen dat het opraakte. Dan mochten we ineens op zondag niet meer naar de samenkomst met de auto. Autoloze zondagen, omdat de olie opraakte. Kom op zeg, we krijgen dat spul niet op. Zelfs het aardgas krijgen we niet op. Mag ook niet, maar doe maar. Maar er zijn doelen. Heb je dat nog? Klimaatdoelen. We gaan het weer veranderen. En de weerkundigen zeggen dan, nee, niet het weer, het klimaat. En dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch. Maar zij hebben afgesproken dat weer en klimaat, dat het twee verschillende dingen zijn. Dat hebben ze afgesproken, staat in leerboeken, dus is het zo. Maar klimaat is heus niks anders dan het weer op wat langere termijn. Maar blijft het weer. En nou gaat men het klimaat beheersen. Het ideaal van de mens altijd kunnen, even willen kunnen regelen welke temperaturen er moeten zijn in welk deel van het jaar en wanneer het moet gaan regenen en wanneer juist niet enzovoort. En dat er moet gaan sneeuwen met kerstfeest, want anders klopt het liedje niet. Toch? En nou ja, dat soort dingen hebben. Want een flauwekul is dat toch. En ze denken echt dat dat kan, dat ze dat kunnen. Nou ja. De wereld redden. Zo stellen ze zich doelen. Maar je moet wat. Je moet iets hebben om voor te leven. Want anders moet je dat liedje van Mieke Telkamp draaien. Dan heb ik toch maar liever die van Bing Crosby, die van White Christmas. Hè? In plaats van Mieke Telkamp. Weet je toch? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Ja, nou, daar heb ik wel antwoord op, Mieke. Maar bij die gelegenheid, in het crematorium, ben je wel wat aan de late kant. Om dat alsnog te vragen. Maar ja, het is een dwaze wereld. Goed, nou, dat gezegd zijnde. Zegen mij, ook mij, mijn vader. En als u nou meteen overdrachtelijk meedenkt, dan is de vraag dus of ook niet het Joodse volk gezegend kan worden. En dat is Ezo toch dan de uitdrukking van. Ja, ze hebben hun eerstgeboorte gemist. Ze stelden er geen prijs op. Ze hadden meer belang bij de uitwendige dingen en de rode dingen en de soep en de soepsector. En dat soort zaken, ja. En toen zei Isaac, uw broeder is gekomen met bedrog en heeft uw zegen weggenomen. Toen zeide hij, is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee keer, want een reis is gewoon één keer, hè. U weet wel, van er was er reis, van de sprookjes, die beginnen zo, er was er reis. Er was eens, is het later geworden. En eens is eenmaal, dat is het maal. Een reis is een maal, een keer, een klap. Dat hij mij nu twee keer heeft bedrogen. Vandaar dat men de naam Jacob populair vertaalt met bedrieger. Dat is jammer, want dat is niet de betekenis. Dat is een draai, dat is in dit geval helemaal het goede woord. Dat is een draai die Esau eraan geeft. Want Jacob komt van het woord voor hiel, dat weet u, hè. De hiel. Eigenlijk is het woord voor een zwelling. Dat wat opzwelt, dat wat groter wordt. Ik zoek even of ik daar een aantekening van heb. Niet eens? Oh. Nou ja, dat is wat het betekent. Een zwelling, daarmee ook het uiteinde van iets. Ik zocht naar het Hebreeuwse woord. Ik geloof dat het gewoon akap is. Ja.
Dat zie ik hier ook staan, ja.
Akap. Met een B aan het eind. Maar het is gewoon ons woord, kap. Met een P aan het eind. En kap. Het uiteinde van iets, zegt Samson is. Dat wil zeggen het uiteinde van een brood. U weet wel, van een heel dat heet een kap.
Het kapje.
Waar hij mee sluit. Nou ja, een kapje. Of noemen jullie dat niet zo? Oh, nou ja, oké. Okay. Dat is wat het is. Het is een uitstulping, daarmee het uiterste van iets en daarmee ook de hiel, een ronding. En dat ronde, dat is wat Esau ervan maakt. Dat wil zeggen dat iemand een draai maakt. Heb u dat? Een draai. U weet wel. Men is rechts, maar men stemt links. Of zoiets. Ja. Nou ja, ik had een voorbeeld bij de hand, maar die is zo oud. Kennen jullie Aantjes nog? Nee? Oké. Oké, dan kan ik het er niet over hebben. Maar dat is het idee van, ja, de man is onbetrouwbaar, hij maakt een draai. Het begrip van bekering zit er achter. Je komt er, dus, we hebben het er nog niet over gehad, komt later alsnog. Dan krijg je Jacob, die vertrekt hier in het volgende hoofdstuk naar Paddan Aram. Naar het huis van Betuel, dat wil zeggen de andere tak van de familie, bij oom Laban. En dan komt hij terug. En dan moet hij de jabok moet hij over. Maar het zou je toch ook gewoon in het Nederlands moeten opvallen, dat jabok toch wel, zeker voor de dyslectici onder ons, toch wel verbazend veel lijkt op Jacob. Het zijn nu dezelfde letters, zijn er alleen twee omgedraaid. Kijk, dat bedoel ik. Maar aan de jabok, bij Pniel, daar streed Jacob met de Heer. En daar zei hij, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Dat wordt algemeen beschouwd als de bekering van Jacob. En die vindt de letterkeer, want zo heet een anagram, een letterkeer, vind je dus in het begrip jabok. Maar het is een toepassing van die naam, van het woord voor hiel. Het is eventueel ook een draai, een wenteling. Dat kan zijn met die kap, die kan ook zo lopen. Dat is ook een bocht, natuurlijk. Maar het grondbegrip is nog steeds een zwelling. En dat is de positieve kant van de naam van Jacob. In de zin van, hij zou groot gemaakt worden. Hij zou opzwellen, om zo te zeggen. En dat ligt in het verlengde van vader Isaac, die groot werd en allengs groter en nog groter, totdat hij zeer groot geworden was. Heb je dat? Het is de brede toepassing van het grondbegrip. Dat is nou eenmaal hoe taal in elkaar steekt. Ik kan het ook niet helpen. En zeker het Hebreeuws, wat nog een simpele taal is, omdat hij zo oud is, met een bepaald aantal wortels noemen we dat. En die zijn maar drie letters, die wortels. En die krijgen dan toepassing al nagelang het in een zin voorkomt, enzovoort. Brede betekenis van de termen. Nou ja, Esau maakt er wat negatiefs van. Hij heeft me nu twee keer bedrogen, daarom heet hij zeker Jacob. Hij draait. Mijn eerstgeboorte heeft hij genomen en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen. Dat is twee keer, maar als u mij vraagt, was het een en hetzelfde ding, hè? Toch? Maar bij twee gelegenheden is dat inderdaad aan de orde, dus dat klopt. En toen zei hij, hebt gij dan geen zegen voor mij uitbehouden, apart gehouden? Toen antwoordde Isaac en zei tot Esau, zie, ik heb hem tot heer over u gezet. Dat klopt, want hij zijn broeders, hij zou eerst over zijn broederen in vers 29. Wees heer over uw broederen en zo verder. Dus dat kan hij nou niet meer tegen Esau zeggen. En dus zegt hij, zie, ik heb hem tot heer over u gezet en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven. En ik heb hem met koren en most ondersteund. Wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon? En Esau zei tot zijn vader, hebt gij maar deze ene zegen, mijn vader, zegen mij ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. En weer krijg ik een verwijzing. Zie ik naar Hebreeën 12, vers 17. Ja. Hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij die met tranen zocht. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zei tot hem, zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn, en van de dauw des hemels van bovenaf. Daar houdt de zin op. De vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn, en van de dauw des hemels van bovenaf. Nou ja, daar zou je dus ook mee gezegend worden. En op uw zwaard zult gij leven. Dat wil zeggen leven van oorlog, van strijd. Althans, zijn leven zou ermee gevuld worden. En bedenk dan dat achter Esau heb je natuurlijk Edom, het volk, wat uit hem voortkomt. Maar daarachter steekt het Joodse volk onder de wet. Weet u niet, de koning der Joden in de dagen van Jezus was een Idumeer. Was een Edomiet. In het Grieks dan, maar was uit Edom. Dat is niet voor niks. Op uw zwaard zult gij leven en zult uw broeder dienen, ondergeschikt zijn. Doch het zal geschieden als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. Met andere woorden, hij zou altijd onder het juk zijn, maar hij zou er bij gelegenheid onder vandaan komen. Nou is dat woord heersen hier, dat is een zeer twijfelachtige vertaling. Het heeft eigenlijk de betekenis van, wat stond er in het Engels? Ramble, het werkwoord ramble. Dat is iets als zwerven. Zoals het lied zegt, oh didn't he ramble. Till the butcher stuck him down. Dat kent u niet, oké. Begrafenislied uit New Orleans. Didn't he ramble. Maar, toe maar. Maar Samson hier zegt, de eerste toepassing van het woord is nederig zijn. Dat is niet heersen. Het is zelfs in zekere zin het tegenovergestelde. Maar dat is wel beter te begrijpen. Dat wil zeggen, als zij niet meer zo dominant zou zijn, Edom, Esau, niet meer zo nadrukkelijk aanwezig zou zijn, mede omdat hij ook zou uitzwerven, to ramble, dan zou hij daarmee het juk van zich afwerpen. Maar ja, dat betekent gewoon dat hij daarmee dus zijn identiteit ook verliest. En dan kun je niet meer zeggen Edom zus en Edom zo, of Esau dit of Esau dat. Hij gaat eronder gebukt. Want wij in onze dagen kennen we Esau ook niet. Waar zijn de Edomieten gebleven? Ze zijn inderdaad gaan zwerven min of meer toen ze verdreven werden door de Ismaëlieten. Nou, het eind van de avond dan nog even, ja. De Edomieten Esau woonden, had als hoofdstad Petra, dat weet u, hè? Bosra, Petra, ik ga op de details nou niet in. Maar ze woonden er bovenop, op die bergen, op Umel Biara. Daar zijn ze van verdreven door de Nabateeën. Dat zei, dat we, Nebajot was de erfgenaam van Ismaël. Dus Ismaëlieten hebben de Edomieten verdreven. En die Edomieten kwamen toen te wonen in het zuidelijk deel van wat wij nu kennen als Israël. Dus daar beneden ergens. Idumea, ze zijn naar het westen uit de bezittingen, zal ik maar zeggen, uit het gebied verdreven. En dan kennen we ze in de Griekse tijd als Idumeërs. En daaruit stamde ook het koningshuis van de Herodessen. Maar daarmee zijn we de Edomieten kwijtgeraakt. En ze zijn ook in hoge mate geïdentificeerd geworden met de Joden. Omdat ze uit het oosten onder druk stonden, kwamen ze in het land van Israël terecht. Maar dat is in Judea, onder de Joden die uit de Babylonische ballingschap waren teruggekeerd. En die hebben zich in hoge mate ook vermengd. Dat mag je niet hard roepen, want ja, dat vinden de Joden niet prettig, hoor, als je dat hard roept. Want die willen wel graag de stamboom een beetje schoon houden. Maar die hebben ze niet meer, of nauwelijks. Maar ze hebben zich uitdrukkelijk vermengd, maar daarmee zich ook ontworsteld aan de druk van Israël of zelfs van het Joodse volk. Heb je dat nog? Wij kennen ze ook niet. En waar ze zijn, nou, ze moeten gerekend worden tot de Arabische volkeren in onze dagen. Dat zijn een heleboel volkeren. Maar die worden allemaal, algemeen worden die geacht, ook door hen zelf, af te stammen van Ismaël. Het is zelfs zo dat in hoge mate de hele islam gebaseerd is op die gedachte. Het is de claim van de islam dat Abraham Ismaël geofferd heeft, maar dat heb ik in de tijd wel verteld, denk ik. En zij beschouwen zich als Ismaëlieten en dus als eerstgeborenen boven alles wat van Isaac afstamt, en daaronder te verstaan niet maar de Joden, maar ook alle blanke volkeren, dat wil zeggen de Caucasiërs, de Europeanen. Dat weten zij beter dan wij zelf. Ja. Heb u dat nog? Het is niet algemeen bekend, maar daarom vertel ik het ook natuurlijk. En wij zeggen de Ismaëlitische volkeren, oh ja, de Edomieten zitten daar ook tussen. Dat zal wel zo zijn. Ik zou niet weten hoe het anders was. Maar het is ook niet een vreemde gedachte. Maar ze hebben hun eigen identiteit in dat geheel dus nogal verloren. Heb je dat? Niettemin, in de toekomst, in de dagen van het Babylonische, hoe zeg je dat, het Rijk van de Antichrist? Oké. En dan verschijnt er dus iemand, een politieke machthebber, die is wel degelijk uit Edom, hè? Uit Edom, Amalek, Agag, Haman. Uit die lijn. Omdat er nou eenmaal staat dat hij een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht, die pas beëindigd zal worden als de Messias komt. Dat wil zeggen in de dagen van wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Zie? Nou ja. Maar wat hier dus staat is niet heersen, maar het is zwerven en daarmee aan macht verliezen. Vandaar dat Samson hier zegt, de eerste betekenis is die van nederig zijn. En ik hou het maar bij die autoriteit. En verder komt het woord niet zo vaak in de Bijbel voor. Dus ik laat het er maar bij. Maar zo is hij zal dus aan dat juk ooit een keer ontsnappen. En zo is het feitelijk in onze dagen. En dan staat er een Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. En zei in zijn hart, de dagen van de rouw mijn vaders naderen en ik zal mijn broeder Jacob doden. En daarmee ben je terecht bij de christenvervolgingen in het Nieuwe Testament, met name in Handelingen. Want ja, dat is op instigatie van de Joden. Dus ik weet dat het niet, moet ik geen vrienden maken als ik het zeg, maar christenvervolging is uitgevonden door de Joden. Tegen degene die dan zegt, maar jodenvervolging is uitgevonden door de christenen, moet ik u zeggen, daar ben je niet op de hoogte. Want jodenvervolging bestond al in de dagen van het Medo-Persische Rijk. En dat was toch een paar eeuwen voor Christus. Dat heeft een heel andere oorzaak. En hoe het zich daarna ontwikkeld heeft, daar hoef ik niet over te spreken. Het gaat om het aanvang van onze bedeling, waarbij de Messiaanse zegeningen niet naar Juda gingen, maar uitdrukkelijk naar Jozef, dat wil zeggen naar dat andere volk. En de andere keer vertel ik u er dan weer bij dat ik van mening ben dat de Joden dat ook inderdaad geweten hebben dat dat zo was. Waar het naartoe ging. En dat het terecht kwam bij het andere huis van Israël. Want als ik de Bijbel lees, dan lijkt het erop dat men dat goed wist. Dat Jacobus wist wie dat waren en waar ze waren. En dat Paulus wist waar ze waren enzovoorts. En de Heer Jezus ook trouwens. Dus ze hebben gezien wat er gebeurde. Ze hebben dat heel goed beseft, als u het mij vraagt. Maar dat maakte natuurlijk de nijdigheid. Ze zouden tot nijdigheid, tot jaloersheid verwekt worden. Dat wekte inderdaad de nijdigheid, de jaloersheid op. Dus ik heb daar wel begrip voor, dat wel. Maar ja, men had tot geloof moeten komen. In plaats van vast te houden aan de eigen religieuze wetten. En die uitspraak, die kan je vandaag ook toepassen. Want wij kennen vandaag ook mensen die hadden tot geloof moeten komen in plaats van zich vasthouden aan hun eigen verondersteld christelijke wetten, religie. Dat is echt moordend. Verblind, het richt je mensen op zichzelf en op eigen zwakheid eigenlijk. Dan kom je tot kennis van je ellende en daar word je alleen maar depressief van. Dat helpt je niks. Je moet komen tot kennis van Christus. En kennis der zaligheid en kennis der verborgenheden Gods en hoe het allemaal heten mag, is de bedoeling. En daar zullen we het vanavond bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben uw profetisch woord. En dat wij niet alleen hebben leerstellige uiteenzettingen, maar dat we hier in het Oude Testament ook die leerstellingen geïllustreerd vinden in deze oude geschiedenissen. We danken u dat daardoor wij mogen beseffen dat u daadwerkelijk een plan uitwerkt van even her. Dat u dat gemaakt hebt van voor de nederwerping der wereld. En dat de situatie waarin wij vandaag leven wel degelijk onderdeel uitmaakt van uw plan. Waarbij uw zaligheid en daarmee de Messiaanse zegeningen gegeven zijn via dat andere huis van Israël. En zo komt tot de heidenen, tot alle volkeren der aarde. En we danken u dat wie wij ook zijn, wij mogen komen op uw roepstem tot u om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Van u te ontvangen bovendien die belofte omtrent een eeuwige erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Waarnaar wij mogen uitzien en die van wat betreft onze levenswandel ook ons doel is. En daarom, Vader, wij danken u voor deze avond en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. Opdat uw woord geplant mag worden in onze harten. Amen.